Peters en Pichal.
Radio 1.
Moraalfilosoof Etienne Vermeers is formeel in deze ik zou een zware hartoperatie weigeren op mijn 85ste, heeft hij gezegd. Als mijn lichaam op is, laat het dan maar aflopen. Ik vind dat iedereen dat voor zichzelf grondig moet afwegen. Een discriminatie op basis van leeftijd mag niet, maar wel op basis van medische gegevens. Bijvoorbeeld een verstokte roker, die heeft zichzelf ziek gemaakt, moet die dan nog zo'n behandeling krijgen? En bij transplantaties is er zeker geen discussie. Dan moeten jongere mensen met meer maatschappelijke verantwoordelijkheden voorrang krijgen. Tja, daar ga je van nadenken, stof tot nadenken, dat alvast voegt daarbij de cijfers van het RIS heeft met betrekking tot hartoperaties bij 85-plussers. Er zijn er veel meer, 30% meer, gestegen met 30%, dat klopt. En het Kenniscentrum Volksgezondheid heeft een tijd geleden al onderzocht of het is aangewezen om zware hartoperaties uit te voeren bij patiënten die problemen hebben met de aortaklep. Geconcludeerd dat, en dat ga ik zelf niet uitleggen, want het is te ingewikkeld. Een mens maakt daar makkelijk fouten in. Dus laat ik dat uitleggen door dokter Marco Zijns, huisarts, staflid van de vakgroep huisartsgeneeskunde en eerste lijns gezondheidszorg aan het UZ Gent. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Legt u het eens uit wat toen geconcludeerd is?
Het KCE kijkt eigenlijk na of bepaalde ingrepen eigenlijk verantwoord zijn om die al dan niet terug te betalen door het RISIF. En het ging eigenlijk over een nieuwe techniek, namelijk via de LIS, dat men een aortaklep zou kunnen plaatsen, waardoor dat men dus geen openhartchirurgie moest doen. Wat natuurlijk wel sterk meegenomen is voor mensen die al heel sterk ziek zijn. Maar dan komt meteen de vraag van, ja, mensen die al heel erg ziek zijn, moeten die dan nog een nieuwe klep krijgen?
Ja.
En dan gaat men zich afvragen van, in functie natuurlijk van de keuzes in de zorg die men maakt van financiën, zoals professor Vermeers al gezegd heeft, van wij moeten kiezen in wat wij gaan terugbetalen, dan gaat men zich vragen stellen van, moet deze ingreep via deze nieuwe techniek eigenlijk terugbetaald worden door het RISIF?
Ja. Is het verantwoord om het nog terug te betalen, zegt u? Het woord zou kunnen zijn, is het de moeite nog? Hè? Dan klinkt het een beetje cruur.
Dan
maar
klinkt
dan komt het
cruur,
op neer. Hè?
Maar het gaat samen natuurlijk. Het is een ethisch debat enerzijds, omwille van het feit van, kan men het individu ontzeggen van wat er mogelijk is in de geneeskunde? Want het is mogelijk. Maar anderzijds moet men ook de maatschappelijke factoren bekijken van, is dit eigenlijk voor iedereen mogelijk? En gaan we daardoor andere zaken die we dan niet bijvoorbeeld kunnen betalen? En als professor Vermeers zegt ook van, ja, transplantatie voor jongere mensen en mensen die het zelf gezocht hebben en gerookt hebben, verdienen het niet. Ik heb het daar zelf een beetje moeilijk mee, want dat is natuurlijk helemaal de schuld inducerend werken naar patiënten toe. Waarom zijn sommige mensen beginnen roken en dergelijke dingen meer? Dus ik zou zeker zo ver niet gaan. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er daar een maatschappelijk debat rond gevoerd wordt. Want we hebben maar een beperkt aantal budgetten. En die budgetten moeten we verdelen. En dan is het logisch dat we eigenlijk in de richting gaan van die dingen die verantwoord zijn voor iedereen.
Het gaat niet over niet behandelen, hè? Het gaat over niet terugbetalen. Dat is de keuze die je zou moeten kunnen maken in sommige gevallen.
Ja, ik denk dat dat ook een beetje samengaat natuurlijk. Hè? Van het, als je zegt alleen het niet behandelen, dan zou je ook kunnen zeggen van de mensen die het kunnen betalen, kunnen het dan toch weer krijgen. En ik denk dat we in een solidair land, zoals we toch nog altijd zijn, als ik dat zo mag zeggen, dan is het belangrijk van dat alle ingrepen die kunnen gebeuren, eigenlijk door iedereen kunnen gevraagd worden en door iedereen kunnen verkregen worden.
Vermeers zei wel, ik zou het weigeren, zo'n ingreep. Hè? Die legt de beslissing bij zichzelf.
Ja.
Terwijl in die andere gevallen, en afgaand op wat dat kenniscentrum heeft gezegd, de beslissing bij een ander zou liggen, dat maakt een groot verschil.
Dat maakt een groot verschil. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is ook wat wij doen via de vroegtijdige zorgplanning, zoals men dat tegenwoordig noemt, eigenlijk mensen bewust maken van daarover na te denken. Van te kijken van, stel dat er iets gebeurt, van wat willen wij dan nog in die zorg en ook in die medische behandelingen. En het kan soms veel belangrijker zijn van dat men iemand blijft verzorgen met bijvoorbeeld een verpleegkundige of een verzorgkundige die dagelijks aanwezig kan zijn, dan een hartoperatie te doen waardoor dat je een jaar langer leeft.
En welke
dus
mensen
dat zijn dingen die we moeten proberen onder ogen zien en waar we durven moeten over praten.
Ja, en als u zegt mensen bewust maken, mensen doen nadenken, welke mensen bedoelt u dan? Ieder voor
iedereen,
zich?
Iedereen, iedere burger en iedere burger die patiënt kan worden. Ik denk dat dat van op de school al zou moeten kunnen gebeuren. Dat men eigenlijk toch dat inziet van wat betekent eigenlijk geneeskunde en geneeskundige zorg, welke consequenties heeft dat, en ook het feit van alles is bijna mogelijk of alles zal mogelijk worden binnenkort. En dan gaat de vraag zijn, voor wie en hoeveel gaan we daar in investeren?
Ja, maar als je daar kinderen op de schoolbank over laat nadenken, dan zeggen die allemaal, oh, op mijn 33 zal het niet meer hoeven, want 33, dat is nog een eeuwigheid weg, hè?
Het is altijd gemakkelijker als je daar direct mee geconfronteerd wordt. Maar hoe dan ook, ik denk dat ook kinderen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met de ziekten van hun ouders, van hun grootouders. Dat zijn zaken waar wij moeten over spreken en die we nu eigenlijk een beetje van hen afhouden. En ik denk dat dat niet goed is. Ik geef dat maar als voorbeeld in de school. Maar ik denk op alle niveaus eigenlijk zou men moeten kunnen zeggen van dat wij durven praten over dingen die we doen. Er worden ongelooflijk veel technische onderzoeken gedaan, maar nooit de consequenties worden besproken. Als je een echografie laat doen voor te kijken of dat je baby wel goed is, wordt er nooit gesproken over de consequentie van als het dan een keer niet goed zou zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vanaf dan spreekt men eigenlijk al van vroegtijdige zorgplanning.
Ja. Maar wat vindt u dan dat de uitkomst van zo'n denkoefening moet zijn?
Ik kan de uitkomst niet voorspellen. Ik denk dat we dat maatschappelijk.
Maar hoopt u dan, als we daar met z'n allen over nadenken, dat er bepaalde mensen zullen zeggen, ik ga daarvan afzien, van zo'n operatie op die
dat
leeftijd?
Als je het vanuit de patiënt bekijkt, kan dat zo zijn. Maar als je het vanuit de zorg bekijkt, kan men ook zeggen, van we doen die behandelingen niet. Hè, omdat die gewoon te veel kosten. Maar dan voor niemand. Hè. Dat is het solidariteitsprincipe, niet alleen voor degenen die kunnen betalen. Dus in deze status van financiering, van budgettering, zeggen we, op dit moment zijn bepaalde ingrepen gewoon zo kostend investerend dat wij die niet doen ten opzichte van andere dingen die we dan niet meer zouden kunnen mogen.
En wat zou u niet doen? Voor wie? Ten opzichte van iets anders wat u dan wel zou kunnen doen?
Nu we het toch hebben, of naar aanleiding van deze aortakleppen, zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld, van deze nieuwe techniek is wel belangrijk dat men dit weet, dat men dit kan, maar op dit moment heeft men daar geen geld voor en dus doet men het bij niemand. En dus kunnen ook de firma's niet zeggen van, ja, wij zullen het alleen maar doen bij die mensen die het kunnen betalen, of wij zijn zelfs blij dat het recif het ons niet terugbetaalt, want dan kunnen wij ongelooflijk veel geld vragen. Ik denk dat we dat moeten eigenlijk vermijden. Maar dat is natuurlijk een maatschappelijke beslissing die men neemt. En ik denk, dat is ook een politieke beslissing, maar ik denk dat die moet gedragen worden door de burgers en door de patiënten die wij toch allemaal zijn.
En zegt u, dat zou nog goed zijn ook, want nu spelen de farmaceutische firma's en de medische industrie daar een veel te grote en bepalende rol in?
Zij spelen daar een veel te grote en een bepalende rol in, en ook de artsen.
En leg die rol eens uit.
Ik denk dat belangrijk is, van dat zij natuurlijk in overleg kunnen gaan met patiënten en dat zij kunnen aanbieden van wat er mogelijk is. Maar het moet een overleg zijn met patiënten om te kijken van wat is nu voor jou in deze situatie met de doelstellingen die jij nog hebt in je leven. Want dat is heel belangrijk. Niet de ziekte op zichzelf of het hart op zichzelf, maar de mens in zijn totaal en van wat hij nog te verwachten heeft en wat hij nog wil. Gaan we dan kijken van, kunnen we dit nu aanbieden? En als wij dit kunnen aanbieden, dan is het belangrijk van dat het voor iedereen mogelijk is en dat het terugbetaalbaar is. Dat is hetgeen wat we eigenlijk proberen duidelijk te maken van, onder die term vroegtijdige zorgplanning kom er nog eens op terug, omdat dat toch wel een belangrijk fenomeen zal zijn in de toekomst, om daar met iedereen van jongs af aan eigenlijk over te willen en te kunnen praten.
En u staat nog wel op dat voor iedereen en dan terugbetaalbaar of niet,
ja.
Maar niet de optie voor sommigen wel niet terugbetaald.
Nee, voor sommigen wel niet terugbetaald. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen in een maatschappij waarin dat er zoveel geïnvesteerd wordt voor iedereen, waarin dat artsen op kosten van de maatschappij hebben gestudeerd en dan alleen maar ingrepen gaan uitvoeren voor mensen die het kunnen betalen. Ik denk dat dat niet kan. Dat stoort mij ongelooflijk. Dat is, nu, daar kan zeker over gediscussieerd worden, maar vanuit mijn solidariteitsprincipe zeg ik van, ik vind dat alle zorg die we hebben en de budgettering die we doen, eigenlijk voor iedereen mogelijk en toegankelijk moet zijn.
Hè? Voor iedereen of voor niemand?
Juist, ja.
En welke rol spelen die farmaceutische firma's daar dan in?
Farmaceutische firma's kijken natuurlijk vooral naar zichzelf en zijn bedrijven die winst willen maken. Ik vind dat ze zeer goed zijn in het kader van innovatie brengen. Ik vind dat zeer, zeer belangrijk is. Maar als het alleen maar is innovatie brengen om voor bepaalde mensen eigenlijk dingen te kunnen doen die niet voor iedereen mogelijk zijn, dan vind ik dat het niet kan.
Nee. We gaan mailtjes lezen, want het is een moeilijke, maar toch wel een terechte discussie, denk ik. Eerst Luc van Kessel en Hotel Paradiso, en dan praten we verder. Hotel Paradiso van Luc van Kessel.
Uitkijken voor een plastieke buis, een grote plastieke buis van 1 meter diameter op de Antwerpse ring, richting Gent in Deurne. De linkerrijstrook is daar versperd. En in Brussel zijn in de Wetstraat 2 rijstroken versperd door een incident. Dit zorgt voor vertraging vanaf de Wettunnel richting centrum.
Peters en Pichal. Die meneer heeft volkomen gelijk. SMS hier net iemand. Hier moet echt een debat over gevoerd worden. We moeten met z'n allen wat meer nadenken. Met dergelijke zaken worden we op een of andere dag toch allemaal geconfronteerd. Die meneer, dat is Mark Kozijns, die net heeft gezegd, ja, moet hij dat soort ingrijpende, gevaarlijke operaties nog uitvoeren bij mensen die toch al ver heen zijn? Ofwel is het voor iedereen terugbetaalbaar, ofwel voor niemand vanaf een bepaalde leeftijd. Zo klinkt dat, meneer Kozijns. Nee? Ja? Ja, zo klinkt dat heel cru en heel rationeel.
Ja.
Dat is toch
maar
wat u zegt?
De leeftijd vind ik geen voldoende parameter. Vanaf, van, dat vind ik echt gevaarlijk.
Ja. Van, een toestand. Men,
ja.
Vanaf een bepaalde toestand.
De individuele situatie van de patiënt is nog altijd heel, heel belangrijk. Hè? Om te kijken van of dat een ingreep al dan niet kan lukken en of dat het voldoende kwaliteit achteraf gaat geven in deze omstandigheden.
Ja, maar dan verlaagt u de leeftijd. Door dat te zeggen, verlaagt u de leeftijd. Hè? Dan zou het ook de discussie ook kunnen gevoerd worden over een 35-jarige met weinig levenskansen.
Ja. Je kan zeggen van een patiëntje met Down-syndroom, waar dat je alles voor doet, maar dat hartafwijkingen heeft en dat men dan zegt van bij deze patiënt doen we geen hartoperatie. Dat zijn dingen die op voorhand moeten besproken worden, bijvoorbeeld met de ouders. Hè. In sommige omstandigheden gebeurt dat en doen we dat. Hè. Dat is van, omdat men dan zegt van, wij laten de natuur zijn gang gaan. Hè. Ook daarin kun je eigenlijk dat principe eigenlijk hanteren.
Ja, maar als je de natuur bij iedereen zijn gang laat gaan, dan waren we allemaal allang dood geweest, hè? U en ik toch?
Wij niet allemaal waarschijnlijk, maar hopelijk niet.
Zal over mezelf spreken? Het zijn gevoelige...
Ja, ik mag nog iets één ding zeggen van, alles wat dat met natuurlijk overlijden te maken heeft, heeft ook iets te maken met preventie. Hè? Dus bijvoorbeeld niet roken of veel groenten en fruit eten en dergelijke dingen meer, zijn natuurlijk veel, veel belangrijker misschien dan op laattijdige leeftijd al die operaties doen. Maar daar
waar.
Wordt ook
maar
te weinig over gesproken.
Dan kun je nog ziek worden.
Natuurlijk,
hè?
Ja.
Het is gevoelig vanaf het moment dat je daarmee te maken krijgt. Hè? Dat blijkt uit mailtjes die mensen sturen. Mijn grootmoeder is vorig jaar op 99-jarige leeftijd geopereerd aan een barst in de heup. Men heeft een kunstheup geplaatst met succes. Jammer genoeg is ze daarna overleden aan de gevolgen van een longontsteking die ze in het hospitaal heeft opgelopen. De behandelende arts drong heel sterk aan op de operatie om die te laten doorgaan, heeft Peter gemaild. Ja, u knikt, maar de longontsteking kun je niet voorspellen, hè? Die wordt opgelopen in het ziekenhuis.
Nee, maar je kan wel voorspellen in welke mate dat mensen daar extra vatbaar voor zijn om daar complicaties van te hebben. Hè? En natuurlijk is bij een 99-jarige waarschijnlijk die kans veel, veel groter. Plus het feit, en dan komen we aan een ander thema, namelijk ziekenhuisinfecties, hè, die door testaankopen
niet mochten gemeten worden.
Juist, ja. Ook dat is natuurlijk belangrijk. Allee, dat is misschien ook een taboe, maar ik denk dat men met al die zaken moet rekening houden van als men zo'n ingrepen doet, van dat men dat overlegt met patiënten. Wat zijn daar de consequenties van? En zeker met ingrepen gelijk bij een heupfractuur, waar men toch nog tijd heeft om te kijken van wat kunnen we eigenlijk allemaal in het bilan leggen om daarover te oordelen, dat die zaken daarin heel, heel belangrijk zijn.
Maar wat zou u tegen Peter gezegd hebben over zijn grootmoeder van 99 die een barst in de heup heeft?
Dat hangt er vanaf hoe dat zijn grootmoeder is, in welke gezondheidstoestand zij is en van wat dat zij zelf nog wil, dat vind ik ook wel heel belangrijk natuurlijk. Hè. Als zij zegt van ja, voor mij is het belangrijkste dat ik zeg nu maar iets in een woonzorgcentrum nog een beetje kan kaarten en dat dat voor mij het belangrijkste is, dat we dat op die manier kunnen regelen en dat zij met een rolstoel daar naartoe kan gaan, dan is het misschien wel zo beter dat dat op die manier gebeurt en dat we ondertussen ook pijnstilling geven waarschijnlijk. Van, dat zijn dingen die we moeten bespreken in functie van wat ik noem doelstellingen naar kwaliteit van leven.
Maar volgens mij wil iedereen, behalve Etienne Vermeers, als het zover is, zijn leven rekken?
Ik denk dat niet.
Nee?
Nee. Als het leven rekken is omwille van het leven dat niet kwaliteitsvol is, dan ziet men meer en meer mensen die zeggen van voor mij hoeft dit niet meer. Hè? Wij kijken natuurlijk vanuit onze leeftijd, waarin dat we nog in volle bloei zijn, hè, van maar mensen die zeggen van het zou het mooiste zijn als ik morgen niet meer wakker word, dan moet je toch met die mensen gaan overleggen van als er iets gebeurt, van wat gaan wij daarmee doen? Hè? Mm-hmm. Wij zijn geen mensen die zeggen, ik zou liever morgen niet wakker worden. Hè? Dat is, wij willen allemaal zeker nog wakker worden en die mensen die dat willen, daar moeten we echt wel willen en durven over praten, ja, van als er zo'n ingreep gebeurt, van wat zijn de consequenties, ja, daarvan?
Deze vader, bijvoorbeeld van 85, kreeg een niertumor, mailt de dochter. Men heeft de nier verwijderd, kreeg mogelijk alle mogelijke complicaties die je kunt krijgen. In het UZ Gent heeft men toen alles uit de kast gehaald om hem er weer door te halen. Hij is genezen, heeft nu meer levenskwaliteit dan ik, zijn dochter met een neurologische aandoening. Hij geniet van het leven en wij van hem. Hij is 87.
Ja, ik kan alleen maar zeggen dat is fantastisch.
Ja, maar stel dat die twee laatste zinnen er niet hadden bijgestaan, dan zou u gezegd hebben, ah ja, ik kreeg allerlei mogelijke complicaties. We hadden dat beter moeten inschatten van tevoren, dat dat zou kunnen gebeuren.
Ja, ik vind dat nog altijd, ik blijf daarbij. Maar dat wil niet zeggen dat men individuele gevallen zal hebben die nadien wel zeer, zeer goed zullen daaruit
maar
komen.
Maar dat zal je nooit weten als je de behandeling niet geeft.
Nee, je kan een aantal dingen voorspellen. Je kan een aantal dingen, mensen met comorbiditeit, zoals men dat dus noemt, die verschillende ziekten hebben, van die zijn natuurlijk gevoeliger om bij een operatie bijvoorbeeld problemen te hebben achteraf. Of hun levensverwachting is al zo hoog niet meer. Je moet er toch mee rekening houden. Iemand van 87, die zeer goed is, heeft nog een bepaalde levensverwachting.
Ja, maar men wordt 100 tegenwoordig. Hè?
Ja, maar niet iedereen wordt 100 natuurlijk. Ja. Statistisch is het zo van dat mannen 78, 79, vrouwen 83, 84. Dus daar moet je wel mee rekening houden. Met die statistiek, dat is natuurlijk, moet men dat toepassen op het individu.
Ja, want bij de persoonlijke afweging denken van vrouwen worden gemiddeld, hoeveel was het?
384.
Ja. Ja. Statistieken zijn ook maar wat ze zijn.
Statistieken zijn wat ze zijn, maar ze kunnen wel belangrijk zijn om u daarnaar te richten. En dan moet je natuurlijk naar het individu gaan kijken van in welke mate verhoudt hij zich tot wat wij eigenlijk nog aan levensverwachting hebben. En ik zeg het, als die man of vrouw ongelooflijk fantastisch nog in een goede gezondheidstoestand heeft, maar heeft het ongeluk dat hij daar een bepaalde tumor heeft die we heel gemakkelijk bijvoorbeeld zouden kunnen wegdoen, ja, wie ben ik om te zeggen van, doe dat niet. Ik zeg natuurlijk, doe dat, maar dan moet het mogelijk zijn en dan kom ik weer op het solidariteitsprincipe van dat dit voor iedereen mogelijk en betaalbaar is.
Ja, 77
en niet alleen maar voor een bepaald individu.
Iemand van 77 jaar, net gebeld naar de redactie, al 3 openhartoperaties gehad, nu besloten in overleg met de arts om geen operaties meer te doen. Met medicatie lukt het nu. Die eerste operatie was toen ze midden 30 was, heeft al meer dan 30 jaar extra geleefd, is daar heel blij om. Al heb je natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, het begint met een hartoperatie, dit gaat ook over kanker. Hè. Dit gaat, die discussie kun je voeren omtrent alle zware ingrepen en alle leeftijden en alle gestelten en toestanden van mensen. En dan krijg je mailtjes als deze, ja, terecht op pensioen wordt in leeftijd beperkt. En nu zouden we terecht op operaties ook willen beperken. Dit zijn barre tijden.
Nee, maar het is een beetje spijtig dat die discussie natuurlijk nu gevoerd wordt in functie of in relatie met financiën. Hè. Die discussie bestaat al veel, veel langer dat wij daar moeten durven over praten. En men durft er blijkbaar alleen maar over praten als het financieel moeilijk wordt. En dat is
maar
een beetje
er is nu een keer een relatie met financiën.
Ja, maar er is een relatie, omdat ik heb het al gezegd, er is een bepaald budget en binnen dat budget moeten we keuzes maken. En dan is sommige individuen gaan daarvan tussenvallen. Dat is spijtig genoeg zo. Maar je kan niet voor iedereen alles wat dat er is bewerkstelligen. Nee. Dat is financieel niet haalbaar.
Ja, tijdens het schaatsen eens diep over nadenken, zou ik zeggen. De tijd is om, meneer Kozijns. Of wou je nog iets heel belangrijks zeggen?
Nee, ook bij het schaatsen bijvoorbeeld gaat men toch op voorhand vroegtijdig plannen of dat men niet gaat verdrinken. Hè? Dat, wordt ook maar dat wordt ook besproken. Ja. En het gaat ons niet ontnemen van de pret. Dat bedoel ik met van het op voorhand bespreekbaar maken en het durven over spreken dat wij sterfelijk zijn. Ja. En dat wij daar ook moeten met rekening houden in bepaalde opties.
Ja, de debatten voor. We hebben vandaag trouwens niks anders gedaan dan gepland waar je wel en niet door het ijs gaat zakken. Dus wij zijn goed bezig wat dat betreft. Dankjewel voor het komen.